Wij openen het woord van de Heer in het Oude Testament, Spreuken 23, en lezen met elkaar de versen 15 tot en met 35. Spreuken 23, vers 15 tot en met 35. Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden, ja het mijne. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als je lippen spreken wat billijk, wat goed is, terecht. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des Heren. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, mijn zoon, luister en word wijs, richt je hart op de weg van de Heere. Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden, en een roes doet verscheurde kleren dragen. Luister naar je vader, die jou verwekt heeft, en veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Wijsheid, vermaning en inzicht. De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen. En wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden. Laten je vader en je moeder zich verblijden en laat zij die jou gebaard heeft zich verheugen. Mijn zoon, geef mij je hart. En laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Want een hoer is een diepe kuil. En een vreemde vrouw een nauwe put. Ja, zelf ligt ze als een rover op de loer. En zij vermeerdert het aantal trouwelozen onder de mensen. Bij wie is ach en bij wie is wee? Bij wie is geruzie? Bij wie geklaag? Bij wie zijn er wonden zonder reden? Bij wie wazige ogen? Bij hen die lang doorgaan bij de wijn. Bij hen die komen om gemengde drank te proeven. Kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken en je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je zult zijn als iemand die ligt te slapen in het hart van de zee en als iemand die in de top van de mast ligt te slapen. Men heeft mij geslagen, ik ben niet ziek geworden. Men heeft op mij ingebeukt, maar ik heb het niet gevoeld. Wanneer zal ik ontwaken? Ik ga weer op zoek naar wijn. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging is Spreuken 23, vers 26. Woorden die jullie meekrijgen in deze doopdienst. Mijn zoon, geef mij je hart. Laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Misschien dat er een van jullie is, hier in de kerk of thuis, die zich afvroeg, ja, er zijn twee meisjes gedoopt en één jongen. En dan kiest de dominee een tekst uit die eigenlijk alleen maar over een jongen gaat. Nou, daarom heb ik die tekst niet uitgekozen, want dan was het inderdaad misschien een beetje net ernaast. Maar het woord van God is er nooit naast. Sterker nog, het is maar de vraag of Salomo, die deze woorden spreekt, per se aan zijn eigen zoon heeft gedacht. Het kan ook zijn dat hij beeldend spreekt als wijze opvoeder, als leraar tot zijn leerling. En dan mogen we vanmorgen ook gerust iets toevoegen, namelijk mijn zoon, mijn dochter. Degene die je toevertrouwd is om te vormen. Geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Ja, vanmorgen zou je tegen hem op kunnen kijken. Misschien ook wel een reden om te denken, ja, goed dat we het advies meekrijgen van Salomo. Salomo die bekend stond om zijn enorme wijsheid. Je merkt dat aan alles. Als je de tijd ervoor zou nemen om dit spreukenboek door te nemen. Hij heeft over veel nagedacht. Heeft veel meegemaakt in zijn leven. Ja, precies. Heeft ook heel veel schade geleden. Is onderuit gegaan. Met al zijn wijsheid had hij een onwijs aantal vrouwen. Om maar één voorbeeld te noemen. Dus als we vanmorgen zo nu en dan denken, is de lat niet te hoog? Is dat wat Salomo ons ook als ouders meegeeft niet te veel gevraagd? Dan mogen we bedenken dat ook deze man, die zoveel gaven had, uiteindelijk leefde van genade en moest leren dat als je ook maar één ogenblik vergeet met God te leven, je kunt vallen. Als we zo luisteren naar deze woorden, dan, ja, dan ligt de lat inderdaad heel hoog, toch? Als je tenminste neemt wat er staat. Ik moet bekennen dat ik deze woorden nogal eens in een preek gebruikt heb, totdat ik deze preek maakte. In algemene zin, nou ja, dat ik die woorden legde op de lippen van God. Jongens en meisjes, de Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En ik zal niet zeggen dat de Heere daar ook niet naar verlangt om jouw hele hart te hebben. Ik zal zo nog wel uitleggen wat dat precies betekent. Maar laten we eerst maar eens laten staan wat er staat, toch? Salomo zegt het tegen zijn leerling, of tegen zijn kind. Mijn zoon, en vanmorgen voeg ik toe, mijn dochter, geef mij je hart. En laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Nou, even heel eerlijk. Die vraag heb ik zelf ook beantwoord. Wanneer heb je dat nou gevraagd? Aan Timo, aan Steven, aan Micha. Wanneer ga je dat vragen aan Ruben? Als je als vader het vraagt aan Julia. Julia, geef mij je hart. Misschien is dat ze wel heel verbaasd zou kijken. Wat gaat pa nou doen? Wat bedoelt hij daarmee? Is dat niet iets wat wij helemaal niet gewend zijn? En dan laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Dus word vol van vreugde als je ziet wat ik doe. Let vooral op mij. Dat komt ons misschien ook wel in onze gezinten en binnen onze tradities wat vreemd over. We moeten toch, dominee, altijd van onszelf afwijzen. Onze kinderen moeten toch de wegen van de Heere gaan. Onze kinderen moeten toch hun hart aan de Heere geven. Ja, maar waarom geeft God jullie kinderen, jullie als ouders? Wat is het eerste wat je kind van God te zien krijgt? Dat wat jij als vader, als moeder ervan doorgeeft. Dat is ook heel kwetsbaar, hè? En ik bedoel dat niet overdreven vroom, maar wel werkelijk zoals het is. Zeker als je wat meer ervaring krijgt in het leven met de Heere, maar ook in het tobben met jezelf soms. Als ze ouder worden en je fouten maakt en ook zonde doet. Dan merk je des te meer wat een wonder het is dat God jouw kinderen geeft. Dat hij geen engel geeft aan je kind. Maar een vader, een moeder van wie ook werd voorgelezen in de doopdienst in zonde ontvangen en geboren. En als je dat vanmorgen gaandeweg de preek zo nu en dan voelt steken en prikkelen. En denken van, wat moet ik hiermee? Besef dan, ook als je schuld en kleur moet bekennen. Als je het fout hebt gedaan of weet dat je het fout zult doen. Wij moeten niet in die zonde blijven liggen. Ook niet in die lauwheid. Maar opstaan en niet twijfelen aan de kracht van het verbond wat God ook met ons heeft. Mijn zoon, geef mij je hart en laat je ogen mijn wegen bewaren. Ja, ik zei al, wanneer zeg je dat nou? Laten we eerst maar eens luisteren naar wat dat dan eigenlijk betekent. Dat had ik Timo ook beloofd. Ik keek jou net even aan. Ik zei dat ik het uit ging leggen. Hè? Wat betekent dat nou, je hart geven? Dan haal je natuurlijk niet je hart eruit. Je hart is in het Hebreeuws en in het Oude Oosten je persoonlijkheid. Dat wat je denkt, dat wat je voelt, dat wie je bent. Salomo heeft geleerd, als ik mijn kind wil opvoeden, dan moet ik weten wat mijn zoon, wat mijn dochter, wat mijn leerling denkt, wie die is. Ik moet aan kunnen sluiten bij het moment waarop dat kind zich bevindt. Dat is heel kwetsbaar. En ik vind het nog steeds heel pijnlijk als ik soms kinderen hoor zeggen: mijn vader, een lieve man, heeft keihard gewerkt, maar hij was er nooit. Het is ontzettend pijnlijk als kinderen wel aanvoelen dat er liefde is, maar eigenlijk geen leiding hebben gekregen. En natuurlijk zijn er momenten straks, dat gaat echt gebeuren, en dan mag je dankbaar zijn dat ze bij een vriend over de vloer komen en merken: hé, ik kan heel goed met die pa schakelen, ik kan heel goed met die moeder praten. Dat je merkt, gelukkig is er een ander gelovig gezin waar ze op een bepaalde leeftijd dan beter mee kunnen spreken. Soms botst het even met dat eigen vlees en bloed. Maar als het alleen maar buiten de deur gehaald moet worden, dat is wel heel pijnlijk. Dat is niet wat je hebt beloofd. Daarom mogen wij ook gewaarschuwd worden. En ook bemoedigd, hè, aan het begin meteen als ze nog jong zijn, om die band open te houden. Ik zou je dat ook dringend willen aanraden. Al zeg je het dan in je eigen woorden en vind je het misschien niet helemaal gepast om te zeggen: mijn dochter, geef mij je hart. Als je maar weet wat ermee bedoeld wordt. Vertel mij waar je zit, wie je bent. Dat zie je niet alleen maar aan de buitenkant. En soms kun je je er ook in vergissen. En daarom is dat tweegesprek zo belangrijk. En dat je ook beseft: ik ben een voorbeeld. Laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Kijk maar hoe ik dat doe. Hoe ik van je moeder houd. Hoe ik van je vader houd. Hoe wij als man en vrouw in het huwelijk met elkaar omgaan. Dat je daarin een voorbeeld geeft. Zoals de Heere het zo graag wil. Kinderen zien scherp. En het is ook wel heel bijzonder. Laatst, toen sprak ik daar even over met mijn vader. En ik had even de behoefte om nog eens even terug te komen op bepaalde dingen die ik nooit vergeet. Momenten dat ik het beter dacht te weten. Momenten vanuit de puberteit die ik nog wel kan herinneren, dat ik boos was op mijn vader. Het leek wel alsof hij totaal niet wilde begrijpen dat ik het leven beter snapte dan hij. En dan word je zelf ouder en dan ga je kinderen opvoeden en dan denk je: wat had die man gelijk. En dan ga je dat zeggen. Een soortement van spijt. Pa, ik ga je steeds beter begrijpen. Bedankt dat u toen die regel had, die ik toen niet begreep, maar waar ik nu dankbaar voor ben. Ik had hem nodig. En dan zie je in mijn geval mijn vader wat ongemakkelijk. Ja, dat is wel goed. En de reactie die dan vaak volgt is: ja, jongen, maar ik ben ook niet vergeten dat ik zo nu en dan er ook echt naast zat. He, dat ik op een bepaalde manier mijn mening gaf die eigenlijk niks meer te maken had met liefde, maar gewoon met mijn eigen wijzigheid. Wat een zegen als je die openheid hebt, ook al komt het misschien wat later, en dat je je hart kunt geven. Weet u wat mij opviel? Ik heb wel eens gehoord dat mensen ook deze tekst meekregen in een belijdenisdienst. Mijn zoon, geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Vanuit de gedachte natuurlijk dat dat wel heel mooi passend is als je je hart aan God geeft en dat je je ogen richt op de wegen van de Heere. Maar ik dacht, ik hoop niet dat die belijdeniscategezant of dat lidmaat dan meteen doorgelezen heeft wat erna komt. Want dan zou je nog denken, wat heeft die dominee toch gedacht bij die jongen toen hij die tekst meegaf? Dat is ook gewoon heel eerlijk ronduit de Bijbel en ook heel hard nodig in deze tijd dat wij deze dingen durven te benoemen aan onze kinderen gaandeweg. Want een hoer is een diepe put, een diepe kuil en een vreemde vrouw een nauwe put. Ik ga daar vanmorgen niet te diep op in, maar dat is één van de gevaren die Salomo heel goed voor ogen heeft. Helaas ook door schade en genade. Wat is het nodig, ook in deze tijd, waarin er zoveel verloedert en waarin al heel jong het allemaal binnenkomt. Via het beeld en via de vriendenkring waarin allerlei dingen worden benoemd. Is het zichtbaar straks voor onze kinderen dat er in ons gezin, in ons huwelijk, een zuivere, een schone wijze is van spreken over seksualiteit? Dat liefde ook echt liefde, agape is. En geen eros. Het is van alle tijden. Salomo gaat er uitgebreid op in. Het grote gevaar om al jong verstrikt te raken. En wat is het dan nodig dat je daar ook leiding in geeft? Gewoon op je eigen manier. Mocht je ook op terugzien wat zojuist is verwoord. Hè? Dat je na je eigen vermogen, in afhankelijkheid van de Heilige Geest die regeert en die leidt in je gezinsleven, je kinderen daarin voorgaat. Het hoeft allemaal niet gekunsteld als het maar echt is. Geef mij je hart. Waar zit je nu eigenlijk? En de ene zal dat trillend met een boekje doen als ze 12 worden en sommigen beginnen al met 8 jaar. Dan ga je een beetje uitleggen hoe het allemaal zit. Dus het gaat ook over seksualiteit. En de andere kan dat wat met wat meer vrijmoedigheid doen. Maar niet alleen maar vanuit het boekje. Hopelijk wordt het ook zichtbaar. Het is overigens niet het enige gevaar wat Salomo beschrijft. Hij heeft het ook over het gevaar van massaconsumptie, van roekeloos gedrag, slapen in de mast van het schip. Hij heeft het over het alcoholmisbruik. En ik weet wel, als je kijkt naar hoe wij onze kinderen vormen en laten vormen, als we kijken naar de scholen waar we ze naartoe gaan, dat er ook heel veel is om dankbaar voor te zijn. Maar als het niet meer is dan regels, dat is te weinig. Als ze het alleen buitenshuis meekrijgen en het alleen maar gaat over uiterlijkheden, dan gaan wij voorbij aan de binnenkant. Daarom is het belangrijk, ook vanmorgen, en ik zeg dat ook tegen mezelf, dat we de lessen van Salomo op ons in laten werken. Mijn zoon, geef mij je hart. Mijn dochter, laat me zien wie je bent. Ook als je angstig bent, ik geef je hoop voor terug. Ik heb wat te vertellen. Ik heb wat te laten zien. Hoe zou je anders je kinderen op kunnen voeden? Nee, niet met de borst vooruit, zie mij eens. Maar er zijn te veel mensen die er achterweg zijn gaan schuilen. Zeggen, ja, de Heere moet het doen. Ga maar naar de Heere, vraag het maar aan de dominee. Vraag het maar op school. Het is goed als we hard werken. Het is goed als we onze hobby's hebben als ouders. Maar tegelijkertijd is het wel de vraag. Als je straks het leven verlaat en vlak daarvoor nog tijd krijgt om terug te denken, is het wel de vraag of je dan tevreden kunt zijn. Omdat je het kostbaarste wat je ooit ontving ook echt hebt gegeven wat het waard is. Een diepe les. Een heel mooi voorbeeld is ook wat ik hoorde van een meisje wat heel graag bij de opa kwam. Ze spraken heel vaak met elkaar over van alles en nog wat. Ze was heel close, zeggen we dan. Vertelde ook gerust dat het niet goed ging op school. Ze was er heel druk mee. Om elke keer weer als ze bij opa kwam, haar hart te luchten. Vroeg hij daar nou zo concreet om? Nee, zo was hij zelf niet eens opgevoed. Maar er was wel ruimte voor. En het treffende in dit waar gebeurde verhaal is dat ze geregeld samen baden. Dat ze geregeld bij hem op schoot ging zitten. En zei, opa, ik heb een gummetje meegenomen van school en dat was niet van mij. Dat ze samen vroegen om vergeving. Dat ze geregeld daar kwam om te zeggen, opa, ik hou toch zoveel van de Heere Jezus. U ook, hè. En dat ze daar samen over spraken. Dat kan bij een opa, dat kan bij een vader, bij een moeder. En ik weet dat er ook gemis is. En dat jullie, zoals je hier zit vanmorgen, een heel verhaal zou kunnen vertellen. over wat er gebeurd is in jullie leven. Hoe kwetsbaar het leven ook kan zijn. Hoe moeilijk het soms ook is. En dat je denkt, en dan krijg ik vanmorgen dan ook nog in de preek eigenlijk mee dat ik dit moet doen en dat moet doen en dat ik het zo goed mogelijk moet doen. Ik heb soms mijn handen vol aan mezelf. Ik ben al blij dat ik kan leven bij de dag. Het is niet altijd zo eenvoudig. Dan is het wel heel fijn dat je trots mag zijn op je vader. Omdat hij iemand is die aan jou wil laten zien. Niet, ik ben de sterkste en ik ben de meest gezonde man en ik ben de meest stoere vader. Maar ik ben iemand die heeft geleerd dat het het beste is om de Heere te gehoorzamen. Salomo had dat ook. Maar wat Salomo niet had en wat papa niet heeft en wat wij niet hebben, dat heeft Jezus. Ik las een verwijzing naar Spreuken 8. Ik moet dat thuis maar eens rustig nalezen, zeggen de dominees dan altijd. Hè. Maar dat moet je echt doen. Het einde van Spreuken 8, dat is zo troostvol. Daar gaat het over de wijsheid. En die wijsheid, dat blijkt een persoon te zijn. Die persoon is Jezus Christus, die nog voordat de aarde gemaakt en geschapen werd, er was voor het aangezicht van de Vader. En God heeft een verheuging in de kinderen van de mensen. En Jezus is gekomen. En dan staat er van die wijsheid dat hij uitnodigend roept. Leer het van mij. Let op mij. Neem mijn wijsheid in acht. Dat is zo geweldig als je zo het evangelie van Jezus Christus leest. En nadenkt over hoe hij dat heeft gedaan. Hoe hij geroepen heeft. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Hoe hij wel wist hoe hij om moest gaan met Levi. En met Petrus. En met Thomas. Hoe hij ook mensen die niet op hem zaten te wachten. Die afgehaakt waren. Heeft geholpen. Het is niet zo vreemd dat Paulus later schrijft hoe wezenlijk het is dat een christen een leefbare brief van Christus is. Er zijn mensen die laten die brief lezen buitenshuis, maar binnenshuis niet. Maar het belangrijkste is dat het in je gezin wordt gelezen. Dat je ziet als kind mijn vader, die meent wat hij zegt. Die doet wat hij zegt. Niet volmaakt. Integendeel. Maar wel oprecht. En dat als je dan met je kinderen daarover spreekt en zegt, mijn zoon, mijn dochter, jongen, meisje, vertel het. Laat het zien. Waar je mee zit. Waar ik je bij kan helpen. Sommige dingen weet ik wel. Maar sommige dingen ook niet. En let er eens op hoe ik dat doe. Samen met de Heere. In afhankelijkheid van de Heere. Dat ze zien, dat is van de Heer Jezus. Een leesbare brief. Die hoef je niet te schrijven. Hè? Dat is ook heel bevrijdend. Soms wordt het dat ook wel. Dan wordt het zo heigerig. Dan wordt het zo het leven met God, het leven met de Heere. Dit moet en dat moet en zus moet. En als je het dan doet, dan is het geslaagd. Christus is degene die de brief schrijft. Dit is een brief van Christus. Wat wij moeten doen is zorgen dat die leesbaar is. En als je soms door je tranen, door je zorgen heen, of door je eigen zonde die je weer hebt gedaan, dat handschrift onleesbaar hebt gemaakt, dan mag je vragen, Heere Jezus, blijf schrijven. Blijf in mijn leven schrijven. En leer mij zo gehoorzamen dat ik mag laten zien wat liefde is. Dat mijn kinderen niet alleen maar horen, dit mag niet en dat mag niet, en we zijn hier op teugen en we zijn daar op teugen. Maar dat je mag laten zien, wij doen het goede omdat het van God is. Alcohol mag je van genieten met mate. Seksualiteit, dat is een gave van God. Positief, maar kijk uit. Voor je het weet, beland je in een strik. Daarom, je proeft dat door heel dat hoofdstuk heen, hè? Die hartelijke betrokkenheid. Mijn zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heere. En dan komen al die redenen, want een dronkaard dit. Luister naar je vader die jou verwekt heeft. Veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Want, als er nu mensen hier en thuis zijn die pijn voelen en zeggen van het is allemaal heel mooi, maar ik heb dat nooit thuis meegekregen. Of als je merkt, hè, ik zit met dat grote probleem van die fles. Als ik nu nog moet beginnen, dominee. Ze zien me aankomen. Ze verklaren me voor gek. Geef mij je hart, pa, ma. Had je dat niet wat eerder moeten doen? Het is nooit te laat. Ook al is het dan extra ingewikkeld. Om kleur te bekennen. Om dan opnieuw te beginnen. Want dat is de kracht van Gods genade. Ik verwijs opnieuw naar het doopformulier. Als wij ontdekken dat wij door zwakheid in zonde vallen, blijf er niet in liggen. Maar twijfel ook niet aan de kracht van het genadeverbond van God. Begin vooral jong, dat is de les. Begin vooral heel jong in het leven van je kinderen. Om te praten over meer dan carrière, over meer dan studie, over meer dan gezondheid van lijf en leden, maar over de diepste vragen. Waar zit je? Wie ben je? Weet je dat jij gedoopt bent en wat dat betekent? Dat God heeft gezegd, je bent mijn erfgenaam. Dat je erover spreekt met je vader, met je moeder. Wat het nou betekent om de Heere te kennen, om hem te dienen. En dat is zo'n troost. Soms denken mensen, een dominee die is ervoor in de wieg gelegd, hè? Nou, dat is in mijn geval zeker niet zo. Ik kan me nog de tranen in de ogen van mijn vader herinneren. Die momenten waarop hij zeker nooit had gedacht dat ik nog eens op een kansel zou staan, in tegendeel. Omdat je achteraf denkt, Heere God, soms vragen mensen dat aan me. Dominee, wanneer bent u tot geloof gekomen en hoe is dat dan gegaan? Nou, ik heb geen heel groot verhaal te vertellen, hoor. Laat ik u dat dan meteen maar zeggen. Maar wel een heel mooi verhaal. Als ik mijn ouders niet had gehad. Als mijn vader en moeder niet hadden gedaan wat in deze tekst stond. Dan had ik hier zeker niet gestaan. Dan was ik deze kerk op een zondag voorbij gereisd. Naar een heel ander gebouw toe. Soms zeggen we wel eens, hè, ja, God werkt een wonder in het leven van mensen en dan verwachten mensen soms hele bijzondere dingen. Maar weet je wat bijzonder is? Als je namens God, hè, zoals Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus heeft hem ons verklaard. Dat je kinderen die God niet hebben gezien, toch iets van zijn liefde zien. Iets van zijn liefde. En ontdekken, Heere, dank u dat u mij deze ouders hebt gegeven, dat u mij vasthoudt. Dat ik die vragen thuis kreeg. Vertel het maar waar je mee zit. Jouw hele persoonlijkheid. Ik ben erin geïnteresseerd. Je bent niet alleen mijn kind, maar je bent ook een erfgenaam van God. Ik heb het beloofd om je voor te gaan. Let er maar op. Laat je bij de hand nemen. Kijk maar hoe ik dat doe. Hoe wij dat doen. Dat heeft niks te maken met grootspraak. Dat heeft te maken met geloofsmoed. Dat ook als je met vallen en opstaan door het leven gaat, ervaart, de Heere is erbij. Tot slot. Ik had het over Jezus, hè. Als de wijsheid. Als het volmaakte voorbeeld. Vanmorgen, aan het einde van de preek, mag ik hem ter sprake brengen. En hij heeft gezegd, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als moeder, als vader heb je alles voor je kind over en geef je graag een nier, toch? Jezus zegt, mijn vader, die hield zo ontzettend veel, ook van die gevallen wereld, dat zijn nieren bewogen in zijn schoot, zijn ingewanden vol waren van barmhartigheid. Hij gaf mij. Laat dat het grote geschenk zijn. waar je huwelijk en je opvoeding op gebaseerd is. En laat dat de naam zijn die je door mag geven aan je kinderen. Jezus, Jezus, alleen. Let niet alleen op mij. Laat je ogen niet alleen behagen scheppen in mijn wegen. Geef je hart niet alleen aan mij, maar geef het met mij aan hem. Dan ben je zalig. Dan kun je er tegen. Ja, ook, zoals jullie zelf ook weten, als het leven soms pijn doet. Als je zo graag zou willen werken en thuis zit. Als je jong je vader verliest. Als je gezondheid kwetsbaar is. Als je familie een boek zou kunnen schrijven van lijden. Heer Jezus, u bent degene die gekomen bent om te zeggen: als je achter mij wil komen, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Hoe is het dan toch ter wereld mogelijk om dat dan blijmoedig en vrolijk te doen? Door te letten op het hart van Jezus. Het brak aan het kruis. En hij heeft beloofd, toen hij is opgestaan: ik zal jullie voorgaan. Ik ben met jullie al de dagen. Dagen van 24 uur. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal er zijn. Dat is de naam van God zelf. Amen. Het is opvallend hoe in veel psalmen ook gesproken wordt over de noodzaak van het onderwijs, het doorgeven aan de boodschap van God aan de aankomende generatie. Zo zongen we reeds uit psalm 78 en luisterden we daarna. Nu uit psalm 34, het zesde en het zevende vers. Psalm 34, vers 6 en 7. Komt, kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat zere vrezen zij. Dat is wel heel toepasselijk in deze dienst. En ook het zevende: houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen komt. Dat is de consequentie daarvan, om ook daar een oproep te doen. Betreed het rechte spoor, veracht het kwaad, jaag naar de vree. God ziet de vrome en hun bee, geeft hij altoos gehoor.